We waren er bijna. De prijs van Bitcoin was afgelopen vrijdag op $200 na $100.000. Maar inmiddels is de prijs alweer flink gedaald. Er is al bijna $10.000 van af. Hoe kan zoiets en hoe ga je daarmee om? Daar praten we over in de podcastaflevering van vandaag. Hallo CryptoCoiners, dit is de CryptoCoiners podcast aflevering 395. Het is vandaag dinsdag 26 november 2024. En het rapportcijfer is een 6. Het is nog steeds voldoende, maar het is wel gedaald ten opzichte van vorige week. Zou je niet verbazen, heeft natuurlijk wat te maken met die euforie die een beetje weg is. En daar gaan we het meteen maar even over hebben. We hadden bijna $100.000 te pakken en toen daalde de prijs opeens. Eerst een klein beetje en daarna ging het opeens heel snel. Hoe zoiets komt, het is eigenlijk het zijn twee dingen die je wilt weten. Het is een ketting van twee schakels. Schakel 1 is winstneming. Er zijn veel mensen die zitten klaar op zo'n psychologische grens, of eigenlijk vlakker onder, in dit geval dus die grens van $100.000, om daar winst te nemen. Ze verkopen daar hun bitcoin. En dat is prima, zo hoort het ook te gaan. Alleen als er te veel winst wordt genomen, als er meer vraag of meer aanbod is van bitcoin voor die prijs dan vraag, betekent dat nog wat verdere prijsdalingen. Ook niks mis mee. Totdat er een magisch punt wordt bereikt en handelsplatformen gaan liquideren. En dat werkt als volgt. Je kunt, als je heel enthousiast bent over een bepaalde coin, bijvoorbeeld over bitcoin, je eigen bitcoin gebruiken als borg om meer bitcoins te lenen. Bijvoorbeeld bij zo'n handelsplatform. En dat werkt heel eenvoudig. Je betaalt een klein beetje rente natuurlijk. Maar zo'n handelsplatform zegt, op het moment dat jouw totale portfoliowaarde te laag wordt en je het bijna niet meer kunt terugbetalen met je eigen bitcoin, verkopen we alvast je eigen bitcoin. Zo werkt het werkelijk. En dat betekent dus dat je daadwerkelijk je eigen bitcoin kunt kwijtraken. Je account wordt dan geliquideerd. Dat wordt niet voor niks een liquidatie genoemd. En als er veel van dergelijke liquidaties in korte tijd plaatsvinden, dan kan het hard gaan met de prijs. Want opeens wordt er heel veel bitcoin te koop aangeboden door al die handelsplatformen die al die accounts liquideren. En dat doen ze niet voor een hele mooie prijs, dat doen ze voor de marktprijs. Oftewel de best mogelijke prijs, de prijs waarvoor die op dat moment als hoogste wordt geboden. En natuurlijk zijn er niet zoveel mensen die meer willen kopen, want de prijs daalt immers. Je weet hoe het werkt, angst en hebzucht. De meeste mensen willen van bitcoin af als de prijs daalt. Dus je ziet het aantal prijsdalingen of het aantal verkopen als gevolg van prijsdalingen alleen maar toenemen. En het aantal prijsdalingen dus ook. En dat kan betekenen dat in een paar uur tijd de prijs soms met 5 à 10% naar beneden knalt. En dat is hier bij bitcoin ook gebeurd. De grootste prijsdaling is het gevolg van liquidaties. En dat gaat om veel geld. Er is voor, ik geloof, $300 miljoen geliquideerd in een paar uur tijd. Alleen maar doordat mensen te veel lenen om daar vervolgens bitcoin mee te kopen, omdat ze denken dat het nog veel verder stijgt. Dat is een veredelde soort van FOMO. Maar ja, het is wel iets wat je op een chart natuurlijk heel duidelijk terugziet. En de prijsdalingen liegen er niet om. Hoewel, eerlijk is eerlijk, als je wat langer in crypto zit, dan weet je dat een prijsdaling zoals we die nu meemaken, van op dit ogenblik, terwijl ik dit opneem, staat de prijs iets boven de $92.000. 8%, 7,5, 8%. 9%, dat is allemaal niet zo heel spectaculair voor bitcoin. We hebben wel gekkere dingen meegemaakt. Maar dat is de belangrijkste reden. Dit zegt dan helemaal niks over bitcoin zelf. Dit is puur een kwestie van handelaren die misschien iets te ver zijn gegaan en wat te enthousiast hebben gereageerd en dan worden geconfronteerd met zo'n winstneming. De markt is ongelooflijk enthousiast over bitcoin. En geen enkele van mijn verwachtingen over de prijsontwikkeling van bitcoin neem ik dan ook terug. Ik ga er nog steeds vanuit dat we wat bitcoin betreft hoge prijzen gaan zien. $106.000 is voor mij nog steeds heel erg realistisch. Zometeen ga je ook zien waarom trouwens, als we die charts erbij pakken. Maar het kan nu wel even gaan duren. Dit moet even allemaal weer zakken, om het zomaar te zeggen, voordat handelaren weer, de traditionele cryptohandelaren weer wat enthousiaster worden. Maar de gevestigde orde, dus institutionele beleggers, die worden blijer en blijer en blijer als het om crypto en bitcoin gaat. Er wordt echt voor miljarden ingestopt. Dat gebeurt vooral via zogenaamde ETF's, Exchange Tradable Funds, oftewel waardepapieren die je op een handelsplatform, een traditionele beurs kunt kopen en verkopen. En ik zei het al, miljarden. De enige plek waar ETF's zijn verkocht de afgelopen week is China. Daar hadden mensen gewoon cash nodig. Het gaat er niet zo heel goed met de economie zoals je misschien weet. En als gevolg daarvan is het iets minder enthousiast dan het had kunnen zijn. Maar eerlijk is eerlijk, 3 miljard is natuurlijk nog steeds gigantisch. Dat even wat Bitcoin betreft. Ik kom daar zo terug als we de charts gaan doen. Je weet dat het Black Friday is natuurlijk. Kom aanstaande vrijdag. Dat zal je absoluut niet zijn ontgaan. En als jij in de crypto zit, misschien interessant om even een paar in de gaten te houden. Allereerst TradingView. Dat is de tool die ik altijd gebruik als ik charts analyseer. Ik heb net gisteren zelf mijn TradingView account verlengd met een jaar. Ik heb een pro account op TradingView. En ik kreeg, hou je vast, 70% korting. Wij hebben geen affiliatie met TradingView, dus wij verdienen hier helemaal niks aan. Als ik je vertel dat je misschien, als je geïnteresseerd bent in TradingView, juist in die Black Friday tijd even wil kijken. Volgens mij loopt de actie tot 2 december of zo. Ik pakte 70% korting voor het duurste abonnement en een jaar lidmaatschap. Volgens mij kun je ook al 40% korting krijgen als je een goedkoper lidmaatschap neemt. Als je altijd al met TradingView aan de slag hebt willen gaan, dan is het nu het moment. www.tradingview.com. En AllTrady, wel een van onze partners, ook die hebben een Black Friday actie. Als ik het goed gelezen heb, is die 41% korting, zoiets, dat je kunt krijgen als je gebruik maakt van een AllTrady aanbieding. Wij hebben wel een affiliate link met AllTrady, www.cryptocoins.nl/AllTrady. Dat zijn een paar Black Friday dingen die ik heb gezien, los van onze eigen Black Friday aanbieding natuurlijk, www.cryptocoins.nl/Black Friday. Daar wil je waarschijnlijk wel eventjes kijken. Dan nog even over crypto en over dat enthousiasme. En even over Elon Musk, daar is hij weer. Elon Musk ken je ongetwijfeld. Misschien ken je hem ook wel vanwege Doge, die meme coin. Een coin met nul fundamentele waarde, wat er ook soms wordt geroepen. Er zit niks achter die munt, het is gewoon pure munt die als speeltje is bedacht. Maar Elon Musk heeft dat ding geadopteerd. En wat ik nu ga vertellen is mijn mening. Ik zie het als een soort rant. Elon Musk speelt alweer een spelletje met crypto. Dat heeft hij al zo vaak gedaan. Het lijkt wel of de man het gewoon leuk vindt om publiek te manipuleren. Want dat is het enige wat hij doet. Wat hij nu heeft gedaan is, hij is natuurlijk betrokken, politiek betrokken bij de nieuwe regering van Trump vanaf volgend jaar. En hij wordt een van de mensen die een nieuw ministerie gaan leiden. Het ministerie van regeringsefficiency. Oftewel in het Engels, Department of Governmental Efficiency. Als je dat afkort, dan krijg je DOGE, Doge. Is dit toeval? Natuurlijk niet. Dit heeft Elon Musk bewust gedaan. Hij heeft een afkorting gecreëerd die dezelfde afkorting is als de naam van zijn favoriete speeltje, Doge. Niet alleen heeft hij dat gedaan, hij gebruikt nu ook voortdurend in al zijn media-uitingen op X, zijn eigen platform, dat steeds minder interessant wordt, maar toch, het wordt nog steeds door heel veel mensen gevolgd, gebruikt hij niet de complete naam, department of bla bla bla. Hij zegt Doge. Daarmee is hij aan het shillen, zoals het heet. Shilling betekent dat jij een munt promoot. De reden ervoor, in dit geval, naar mijn mening, misschien dubbel. De eerste is, hij heeft ongetwijfeld zelf een hoop van die munten, maar hij vindt het gewoon leuk om met dat publiek te spelen. Ook al kost dat publiek natuurlijk veel geld. En kijk, dit heeft effect, dit heeft impact. De prijs van Doge is de afgelopen weken, eigenlijk sinds begin november, meer dan verdubbeld. De waarde van Doge niet, die is nog steeds nul. Het is gewoon nog steeds niks waard. Het is alleen maar een fiche waar je mee kunt spelen. Maar meer is het niet. Er zit geen onderliggende waarde, geen fundamentele waarde in Doge. En dat betekent, als je in Doge stapt, iedereen staat natuurlijk wat mij betreft volledig vrij om dat te doen of niet, maar ben je niet aan het investeren. Dat is het laatste wat je doet. Je bent aan het speculeren. Dat is alles wat je doet. Het gaat nog een stapje verder met meneer Musk. Hij heeft nu aangekondigd, misschien heb je dat ook meegekregen, om een tv-zender te willen overnemen, MSNBC. En de reden is, volgens Elon Musk, ja, dit is geen platform dat neutraal is, enzovoort, enzovoort. Ik ben het niet tevreden met ze over de verslaggeving, dus ik kan dat beter. Maar je kunt raden wat er gaat gebeuren. Het gaat straks bij, als hij daadwerkelijk dit station kan overnemen, gaat het bij MSNBC alleen nog maar over crypto en natuurlijk alleen nog maar over Doge. Dan wordt Doge nog meer geshilled. Het is goed voor crypto dat zoiets gebeurt, dat er een traditioneel tv-station wordt, dat daar meer aandacht op zou kunnen worden besteed aan crypto. Maar voor het grote publiek, dat gewoon min of meer blind volgt wat een influencer zoals Elon Musk zegt, gaat dit uiteindelijk een keer helemaal fout. Dus houd goed in de gaten, dat is het enige wat ik je wil zeggen. Doe wat je zelf wilt. Het is echt jouw beslissing of je wel of niet ergens in investeert. Maar maak alsjeblieft een goed onderscheid tussen investeren in iets op basis van de waarde ervan en speculeren met iets op basis van de prijzen ervan. En laat je door niemand gek maken. Weet je, het vervelende is dat de prijs van Doge waarschijnlijk nog veel hoger wordt. Dat kan eigenlijk niet anders. Op basis van wat je Musk nu allemaal ziet doen en het begint pas, hè, eerder als 20 januari, dan gaat hij echt los. Er wordt alleen maar Doge overal gezegd. om op dat ministerie terug te grijpen. Natuurlijk gaat dat wat doen met die prijs. Maar de waarde blijft nul. En dat maakt het een extreem risicovolle investering tussen aanhalingstekens. Dus ik kijk daar waanzinnig mee uit. En open en eerlijk, op dit ogenblik heb ik geen Doge. Ben ik van plan om Doge te kopen? Eigenlijk niet. Ik bedoel, weet ik dat ik dan veel laat lopen? Eigenlijk wel. Waarom koop ik het niet? Ik houd niet van speculeren. Mijn visie, doe hiermee wat je zelf wilt. Nog even wat Bitcoin zelf betreft. Ik kom zo nog even terug op een aantal van die getallen. Ze zijn eigenlijk niet veranderd sinds de vorige podcast. Ik houd nog steeds die $85.000 in de gaten. Terwijl ik dit nu opneem, het is nu 1:30, staat de prijs van Bitcoin op rond de $92.000. Zolang de prijs boven de $85.000 blijft, en daar is de prijs toch nog steeds wel $7.000 vandaan. Zolang dat zo blijft, reken ik nog steeds op prijsstijgingen. Als je ook naar de langere charts kijkt, wat we zo meteen gaan doen, zul je snappen waarom. Maar op de korte termijn, die 85.000 wordt wel heel belangrijk. En nogmaals, hoe dichter we in de buurt komen, ik herhaal mezelf, van die 20 januari, de dag wanneer meneer Trump het Witte Huis weer binnenwandelt, hoe dichter we in de buurt komen van die datum, des te enthousiaster zullen crypto-fans worden en des te groter de kans dat we knallen met die Bitcoin-prijs. We gaan daar grote bewegingen zien. Oké, genoeg even daarover. Wij gaan, zoals we dat in elke podcast doen, naar de charts. En mocht je meekijken nu op YouTube, dan zie je de charts ook in beeld. Dit is de weekchart. Ik kijk even op mijn speakbrief ondertussen telkens om te zorgen dat ik niks vergeet. Wat ik vorige week zei is, we zitten in de FOMO-run. Op de heel korte termijn, zei ik, een paar dagen is een nieuw record absoluut een optie. Nou, dat is inderdaad gebeurd. Hier is die all-time high. Dat is deze week candle. Dit was afgelopen vrijdag $99.800. De huidige week candle is rood, maar zegt helemaal niks, want de week is nog geen 2 dagen oud op het ogenblik. Dit kan zo weer herstellen. En als je op die weekchart kijkt, dan zie je dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is. We hebben een enorme FOMO-run achter de rug, met een enorme hoop volume dat steeds toeneemt en toeneemt en toeneemt. En nu is er even een rode candle, die nog niet klaar is. Het duurt nog 5 dagen. Deze candle zou zo groen kunnen zijn, dat zien we volgende week wel. Er is iets heel interessants aan de hand trouwens op deze weekchart. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Ja, tuurlijk kan ik dat laten zien. Misschien herinner je dat ik het wel eens heb gehad over een speciale indicator, de TD Sequential Indicator. Technisch gezien is het trouwens, ja, het is een indicator. Hij is bedacht door Tom DeMark, berust auteursrecht op. Daar zit een man als een havik bovenop. Dat betekent dat elke tool die of elke app die deze indicator heeft in feite illegaal bezig is. Dit is ook niet een officiële indicator van TradingView. Hij is gemaakt door een van de mensen die TradingView gebruikt. TD Sequential heet hij. En kijk wat er gebeurt. Hij laat heel duidelijk zien dat er, en dat zie je nog wel duidelijk als ik een beetje uitzoom, dat er 9 candles klaar zijn. Een magische reeks van 9. Dit komt niet zo heel vaak voor dat er daadwerkelijk 9 candles zijn. Dat is het getal, dat is ook het doelgetal. Maar de volgende richtlijn wordt door Tom DeMark gehanteerd. Als er daadwerkelijk een reeks is van 9 candles, die wordt afgemaakt, is het bijna daarna altijd een kwestie van even passen op de plaats voordat er een nieuwe beweging komt. En de candle van vorige week was de 9e. En zonder uitgebreid hier te willen ingaan op de TD Sequential Indicator, daar maak ik een aparte video over trouwens binnenkort, kan ik je kort vertellen hoe dit werkt. De close, de sluitprijs van een candle, wordt vergeleken met de sluitprijs 4 candles terug. Dus dit is candle nummer 9 en we kijken dan naar de sluitprijs van candle nummer 5. Die zit hier op dit niveau ongeveer. De close was toen bijna $68.000. Zolang de prijs daarboven zit, wat het geval was, de sluitprijs zat vorige week, toen deze candle klaar was, op, wat was het, even kijken hoor, $98.000, is er een nieuw element aan de reeks toegevoegd. Als het om groene elementen gaat. Bij rood is het precies andersom, dan moet de prijs lager zijn. Maar bij groen moet de prijs dus hoger zijn. Kortom, de candles zijn steeds hoger gesloten, 9 candles op rij, dan de candle 4 candles eerder. Nu, op dit ogenblik, is dus nummer 9 klaar. En als we even terugspoelen naar, dat was volgens mij februari vorig jaar, ja, hier was dat. Kijk, februari vorig jaar hadden we ook een reeks van 9. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En wat gebeurde er daarna? Een pas op de plaats. En als je nog verder terugspoelt naar de periode vanaf september het jaar daarvoor, dit was trouwens februari dit jaar, september het jaar daarvoor, september 2023, zie je ook weer 9 candles en daarna weer een pas op de plaats. Dit komt heel vaak voor. Niet altijd, maar heel vaak. En wat je kunt aannemen hieruit is het volgende. Als er daadwerkelijk een reeks van 9 wordt afgemaakt, duurt het nooit meer lang voordat de rek er even uit is en er een pas op de plaats komt. Meer dan dat niet. Dat wil niet zeggen dat we nu opeens een daling gaan zien. Dat kun je niet aflezen aan deze bewuste indicator. Maar het is wel een interessante, om te kijken van, is dit ergens door te verklaren, die plotselinge prijsdaling, die niet zo'n grote daling is, als het misschien wel lijkt. En het antwoord is ja, TD de Markt geeft aan, via zijn TD Sequential Indicator, dat de rek er even uit is. Meer dan dat hoeven we er verder niet over te zeggen. Verder wat deze chart betreft, alles ziet er nog steeds prima uit. Alles is bullish. We staan nog steeds ruim boven de bovenste band van de Keltner Channels. Dat laat zien dat het stijgende momentum niet minder is geworden. Er wordt nog steeds heel enthousiast Bitcoin gekocht. Er wordt hard op het gaspedaal gedrukt en er is geen enkele reden om daar op dit ogenblik anders over te denken als je naar de weekchart kijkt. Dat geldt ook voor de Parabolic Stop and Reverse. Die loopt nog steeds onder de prijs mee. Hier zit dus best wel heel veel support op dit prijsniveau van, niet schrikken, $63.000. Maar er zit heel veel support op de 71.000 en zelfs support op de 80.000 op het ogenblik. De OBV, de Unbalanced Volume Indicator, zwaar in de plus. De indicator zelf loopt nog steeds boven zijn eigen voortschrijdende gemiddelde uit. We kijken niet naar deze rode candle, want die is nog lang niet klaar. Dus we kijken eigenlijk tot hier, waar ik nu deze verticale stippenlijn heb getekend. Tot daar, je ziet, hij loopt nog steeds omhoog. Helemaal niets aan de hand. Pas volgende week weten we of die in de buurt komt van zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Of er misschien zelfs onderschiet. Maar op basis van deze candle wil je geen enkele conclusie trekken. De weekchart simpelweg is bullish. Alleen, de kortere chart, je weet overigens hoe langer een chart duurt, de weekchart, elke candlestick duurt een week, is dus veel significanter dan kortere charts. Hoe langer een chart duurt, des te significanter. Maar de kortere charts, die zijn niet zo enthousiast op dit ogenblik. Laten we weer beginnen met de dagchart. Nog steeds bullish. En bullish bepalen wij op basis van pieken en dalen. Ik zei dat net even, de prijs gaat nooit in een rechte lijn omhoog. De prijs gaat altijd met pieken en dalen. Dat zie je hier ook gebeuren. Nou, we hebben een aantal pieken gehad. Hier is een piek, hoger dan de vorige piek. Nu zijn we op weg naar een dal. Dat is duidelijk. De piek hebben we bereikt. Dat was afgelopen vrijdag, die $99.800. Nu gaan we op weg naar een nieuw dal. En het vorige dal dat we hadden, is inmiddels ook wel duidelijk waar dat zat. 17 november, dat kon je toen al niet echt zien. Maar na een paar dagen wel. Oké, duidelijk nu een dal te pakken hier. Dat vorige dal, zolang we daarboven blijven wat de prijs betreft, blijft de trend op de dagchart ook nog steeds bullish. Dus de trend op de weekchart, de trend is de richting waarin de prijs beweegt, is opwaarts bullish. De trend op de dagchart, de richting waarin de prijs zich beweegt, is opwaarts nog steeds bullish. Kortom, nog steeds helemaal niets aan de hand. Deze prijsdaling van $8,000, $9,000, bijna $10,000 gaat nog steeds voor traders niet ergens over, omdat de prijs zich nog steeds conform de trend beweegt. Het wordt pas anders als je op de charts die wat langer duren, zoals de dagchart, een trend reversal ziet, een ommekeer van de trend. Waarbij je zegt, de trend is nu niet meer bullish, we gaan niet meer omhoog, maar we gaan nu naar beneden. Maar voordat dat hier het geval is, dat gaat dagen duren voordat zo'n trend omkeert en de prijs loopt altijd met de trend mee, moeten we een lagere piek hebben en een lager dal. Nou, we zijn nu op weg naar een nieuw dal. Het vorige dal was dat van 17 november, $88.709. Als de prijs daarboven blijft, hij hoeft niet boven te sluiten, maar hij moet er wel boven sluiten, maar hij mag er ook niet eens onder komen. De low van zo'n prijs op zo'n dag mag er niet onder komen. Zolang dat gebeurt, zolang de prijs erboven blijft, is er niks aan de hand. Hebben we nog steeds een hoger dal. Als de prijs er wel onder komt, en die kans is absoluut aanwezig, want daar zitten we nog maar $4.000 vandaan, is er ook nog steeds niks aan de hand. Want je wilt om een trend ommekeer te hebben, een trend reversal, wil je zowel een lagere piek als een lager dal hebben. We hebben dan alleen maar een lager dal. Een dal dat lager is dan dat van 17 november. Maar op een gegeven moment gaat de prijs weer klimmen op weg naar een nieuwe piek. Als die nieuwe piek ook lager wordt dan de vorige, die all-time high, dat record van $99.800, dan is de trend op deze dagchart omgekeerd. Maar het duurt minimaal nog vijf dagen, voordat de trend op deze chart kan omkeren. En deze chart dus een hele duidelijke aanwijzer wordt voor wat er op de weekchart kan gebeuren. 4-5 dagen. En voor de zekerheid, dan zitten we alweer in een nieuwe week. Dus dan zie je op de weekchart ook al een beetje terug wat dit nou eigenlijk op de dagchart echt heeft gedaan. Op dit ogenblik geen enkele reden, ook op de dagchart niet, om je zorg te maken. Er zijn al een paar dingen waar je op wilt letten. Het is niet allemaal meer zo rooskleurig als vorige week was. Vorige week, toen ik het over de dagchart had, toen was eigenlijk, alles was vorige week nog bullish. Ja, alles stond op groen vorige week. Nu niet meer. Kijk, als je naar de OBV kijkt, de Unbalanced Volume Indicator, Die is gisteren al, dat zie je hier eigenlijk eergisteren al. Hij is hier al wat gaan dalen. Een paar, in het weekend gebeurde dat al. Veel volume bij een dalende prijs levert altijd een dalende OBV op. En hier, gisteren om precies te zijn, is hij door zijn eigen voortschrijdend gemiddelde heen gedoken. Dat is een bearish signaal. Dus de OBV, en die heeft vaak een voorspellende waarde. Hij wijst vaak aan wat er in de toekomst, in veel gevallen gebeurt daadwerkelijk, wat zijn OBV aanwijst, ook serieus. Hij duidt op meer prijsdalingen op de korte termijn. En misschien een trend reversal. Dat is de OBV. Ook de parabolic stop reverse is omgekeerd. Je ziet het misschien wat moeilijk vanwege deze lijn, maar als ik deze rode lijn even weghaal, deze rode lijn met name, even kijken, er staat nog een kwastje aan. Dat kwastje kan even weg. Als ik deze rode lijn even, kijk, zie je deze plusjes er nu boven staan? Dit is gisteren gebeurd. Gisteren is de PSAR omgekeerd van bullish naar bearish. Nu staat hij er inmiddels boven. Nu is het dus een weerstandslijn geworden. Dat is ook een bearish signaal. Dus de parabolic stop and reverse is nu bearish. De unbalanced volume is nu bearish. En ook het stijgende bullish momentum is van de baan. Kijk wat er gebeurde. De prijs heeft heel lang. Dat begon hier al op 6 november. Presidentsverkiezingen. De prijs stijgt. En blijft boven de bovenste band van de Keltner Channels. Er wordt steeds harder op het gaspedaal gedrukt. Nu is dat niet meer zo. Kijk, de prijs is nu gedaald en gesloten onder de bovenste bullish band. Dat is een afnemend bullish momentum. En de Keltner Channels, ik zei bullish band, sorry, is onder de bovenste band van de Keltner Channels gekomen. Dat is een bearish signaal. Heel duidelijk. De prijs is, of dit signaal is nu bearish, omdat het momentum nu niet meer zo optimaal is. Oftewel, de Keltner Channels geven een neutrale status af, maar dat is een bearish signaal. Iets om rekening mee te houden. Dus dit ziet er allemaal qua piek en dalen nog steeds goed uit, maar qua indicators al wat minder. Dus waar ik hier op let, heel simpel, volume en OBV, met name unbalanced volume indicator, blijft voor mij gewoon het belangrijkste. En blijft die prijs natuurlijk boven deze trough? Blijft die boven dit dal? Als dat zo is, helemaal niks aan de hand. Is dat niet zo, dan wordt het interessant de komende paar dagen. Keert deze chart wel of niet om? Hoe is het dan met de urenchart? Ja, die is bearish. Die was bullish, maar die is nu echt bearish. Je ziet het heel simpel aan de pieken en de dalen. En dat zie je eigenlijk al best lang. Hier is het begonnen. Dit was vrijdagavond. Dit was de all-time high. Vrijdagavond om 8 uur 's avonds. $99.800. Hoger dan dat is de prijs niet gekomen. Daarna bleef het even zijwaarts. En daarna kwam het lagere pieken, lagere dalen. Lager dal, lagere piek. Hoger dal, hogere piek. Even weer bullish. Maar nu opeens, eigenlijk al sinds gisterochtend vroeg, uurtje of 10. Lager dal, lagere piek. Lager dal, lagere piek, lager dal. Oftewel, deze chart is bearish. Je kunt het niet anders zeggen. De urenchart is niet zo significant als de dagchart, maar dit is wel een voorbode. Dus als dit lang zo blijft, nog een paar dagen, dag of 2, 3, dan weet je eigenlijk al min of meer zeker dat de dagchart ook gaat omkeren. Dus je hoeft niet eens 5 dagen te wachten. Over 2, 3 dagen, als dit niet verandert, als het beeld bearish blijft, we blijven prijsdalingen zien, dan keert de dagchart om en dan gaat het straks op de weekchart waarschijnlijk ook gebeuren. Maar dit duurt niet zo heel lang, denk ik. Ik denk dat je echt moet rekenen eerder op, als het al lang zo blijft, misschien een week of 2, dan maandenlang. We zitten echt nog steeds in een ontzettende opwaartse kracht die vooral wordt gedreven, niet door de charts, maar door wat er buiten de charts gebeurt. Die investeerders, die institutionele beleggers, die echt voor miljarden in bitcoin stoppen op het ogenblik. Partijen als BlackRock, die er alleen maar meer en meer en meer van kopen, dat drijft de prijs automatisch op. Dus laat je niet gek maken, zou ik zeggen. Ik doe dat zeker niet. Zeker niet zolang de prijs boven de 85 blijft. Die magische grens, daar zit heel veel support op dat niveau. Als de prijs daaronder duikt, er zitten dus heel veel kopers klaar om hierin te stappen. Als de prijs daaronder duikt, wat dus aangeeft dat de vraag kleiner is geworden dan het aanbod, dan kan het hard naar beneden gaan. Maar zolang dat niet zo is, kan het heel hard naar boven gaan. Zo volatiel is de markt nu. Houd die 85 in de gaten. Dat blijft de ultieme grens natuurlijk. En die OBV. En die MA's. Die MA20 die hier loopt en die MA50 die vlak erboven loopt. Kijk, de prijs is er nu onder, al een tijdje lang. Ze zijn ook door elkaar heen gekruist. Dat gebeurde al wat eerder. Hier, afgelopen zaterdagmiddag. Toen was eigenlijk al duidelijk dat het even voorbij was met de euforie. Dus zaterdag 5 uur? Nog geen dag na de all-time high was dit al zichtbaar. En de prijs is nu al, of de MA20 is nu al een tijd lang onder zijn voortschrijdend gemiddelde. Hier kun je een duidelijk signaal uithalen. Wat je wilt zien is het volgende. De prijs stijgt en breekt door die gele lijn heen. De MA20, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen, de laatste 20 candles. En daarna breekt de prijs ook nog eens een keer door de MA50 heen. Die lijn loopt wat gladder. Dat is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 candles. Dat moet sowieso gebeuren. En wat daarna nog moet gebeuren, is dat die MA20, die gele lijn, door die MA50 heen breekt. Dus de volgorde wordt dan als volgt. Prijs, MA20, MA50. Dus van boven naar beneden. Prijs, MA20, MA50. Dat is bullish. Als dat gebeurt, dan weet je eigenlijk zeker dat er meer prijsstijgingen komen. Net zoals we nu bearish zijn. En dat gebeurde dus eigenlijk hier al. Afgelopen zaterdag om 5 uur 's middags. Prijs staat onder de, misschien 1 of 2 uur later, om 6 uur 's avonds. Prijs staat onder de MA20 en die staat onder de MA50. Dat is bearish. Dus dat wil je goed in de gaten houden. En als je hier kijkt, dan zie je dat dit dus nog niet zoveel te betekenen had. De prijs brak weliswaar door de MA20 heen en door de MA50 afgelopen maandag. Dit was gisteren nacht. Maar de MA20 is zelf niet door de MA50 heen geschoten. Bijna, maar net niet. Dus dit is leuk, maar nog niet wat we zoeken. We zoeken beide doorbraken. En dat duurt dus nog wel even. Dat kan wel een aantal uur duren. Zo gauw het gebeurt, dan kun je ook rekenen op supersnelle terugkaatsen van die bitcoin weer richting die 100.000. Ik ga ervan uit, als ik hier zo eens op let, ze lopen wel heel stijl naar beneden. En met een unbalanced volume indicator ziet het er ook niet zo lekker uit op het ogenblik. De komende paar uur, misschien de komende dag, nog wel even wat verdere prijsdalingen. Voor zover ik deze chart nu kan zien. Dit kan nogmaals, bitcoin is bitcoin. Maar deze urenchart laat zien, op korte termijn wat meer prijsdalingen. Op de wat langere termijn ziet alles er perfect uit en is alles nog steeds voorbereid op een doorbraak van dat record. Maar dat gebeurt naar mijn mening niet deze week. Dat zou me extreem verbazen als we nu deze week opeens een $106.000 gaan zien. Denk het niet. Dan, wat is er met die logaritmische chart aan de hand? Ik heb hem iets aangepast, want ik merkte er stonden wel heel veel lijnen op die allemaal heel dik waren, waardoor nauwelijks meer zichtbaar was wat er nou eigenlijk aan de hand is. De enige lijnen waar je op hoeft te concentreren zijn de dikke lijnen en de stippenlijnen, de dikke stippenlijnen. Niet die hele dunne, die zijn niet relevant. Die komen volgend jaar wel. En dit is wat we zien. Dit is de eerste week van 2025, 6 januari, maandag 6 januari. Deze chart is gebaseerd op 2-week candles trouwens en hij is logaritmisch. Dus prijsstijgingen gaan niet absoluut, maar gaan exponentieel. Een prijsverdubbeling neemt steeds net zoveel ruimte in beslag en dus niet de prijsstijgingen. Vandaar dat je ook ziet dat het zo heel hard kan gaan richting de 6 miljoen. Niet qua prijsontwikkeling de komende week, maar als je deze chart bekijkt. En als je deze chart bestudeert, dan zie je dat de prijs nooit onder deze onderste stippenlijn is gekomen. Dus dit is de dikke groene lijn is de officiële supportlijn, om het zo maar te zeggen, is een trendlijn. En die groene lijn is de trendlijn nadat er een breakout is geweest op de echte trendlijn. Je ziet de prijs komt daar niet onder. En dit is dus die verticale lijn, die blauwe lijn, is 6 januari. En dit laat dus min of meer het volgende zien. Deze chart geeft aan dat op 6 januari 2025, over iets minder dan 1,5 maand, nieuwjaar, de prijs komt op een niveau van minimaal $80.000. En als het fout loopt, als er heel veel angst in de markt ontstaat, maar dat is meer dan alleen maar een beurs die wat problemen heeft, dan moet er echt een wereldschokkend event plaats gaan vinden, zou de prijs nog even kunnen dalen naar rond de, niet schrikken, $60.000. Lager dan niet, lager dan dat zal die niet worden. Zo ja, dan is deze chart ongeldig. Maar dat is hij al jarenlang niet. Dat zou echt een unicum zijn. Maar de prijs zal zich waarschijnlijk bewegen tussen de onderste groene lijn en de bovenste rode lijn. En zoals het nu ernaar uitziet, blijft hij waarschijnlijk in de buurt van, maar wel boven, die onderste groene lijn, die schuin loopt deze. En dat betekent dat je moet rekenen op een prijs van rond de 100.000, misschien net iets te boven, eind van dit jaar. En dat matcht weer bij het optimisme dat je kunt verwachten over de bitcoinprijs, naarmate Trump Day dichterbij komt, die 20e januari. Dit is 2 weken daarvoor, dit is op 6 januari. Dus persoonlijk verwacht ik nu, op basis van A, deze chart, en B, het feit dat er in de wereld natuurlijk wat gaat veranderen als Trump aan de macht komt, voor crypto met name. Gary Gensler verdwijnt waarschijnlijk, onze grote vriend van de SEC, die heel bearish is over crypto, en die er naar mijn mening direct voor heeft gezorgd dat mensen in de gevangenis zitten die daar niet zouden moeten zitten. Die verdwijnt, die wordt ontslagen. Hij heeft geloof ik zijn ontslag al genomen. Op 20 januari is hij niet meer aan boord. Dat is goed nieuws voor crypto. Alles wat Trump heeft aangekondigd is goed voor crypto als het om crypto aankondigingen gaat. En dat betekent dat die 106.000 van januari absoluut een realistisch getal is. Ik ben benieuwd of we dat daadwerkelijk ook pas dan gaan zien. Ik denk al toch al iets eerder. Maar goed, dat gaan we vanzelf meemaken. Kortom, dit klopt ook allemaal. Goudprijs, even wat gedropt. We hebben net een all-time high achter de rug en nog geen maand geleden natuurlijk. Prijs even wat gedropt. Technisch gezien, als je naar deze chart kijkt, zou je zeggen, oh, hij is bearish. Lagere pieken. Maar ik denk niet dat het heel lang duurt. De prijs is in de buurt van zijn MA20 nog steeds. En hoe dit komt, dit is een reactie op de euforie op de aandelenbeurs op dit ogenblik. Tot en met nu. Dat was eigenlijk tot en met vanochtend vroeg. Want misschien heb je het meegekregen. Trump heeft alweer wat aangekondigd. De man doet niet anders op het ogenblik. Hij heeft gezegd dat om af te rekenen met de instroom van illegale vreemdelingen en drugs in Amerika, hij boetes gaat opleggen, importheffingen gaat opleggen aan Mexico, China en Canada. Ik begrijp niet helemaal het verband tussen die drie landen en de dingen die hij wil, afstraffen, die hij wil stoppen. Behalve misschien Mexico. Maar die importheffingen, of in ieder geval de kans op dergelijke importheffingen, er wordt er echt gesproken over minimaal 20%, die leggen een enorme druk op Wall Street. Hij is nog niet zo heel erg zichtbaar nu, op dit ogenblik, maar dat zal waarschijnlijk in de loop van deze week wel veranderen. Kijk, dit is Wall Street. We hebben nu een Fear and Greed Index van 64. Dit ding jojoot heen en weer. Ik heb vorige week donderdag of vrijdag, even een extra video opgenomen met mijn prijsverwachting op de korte termijn, die $100.000, ja of nee. En toen stond hij nog op neutral. En nu staat hij alweer op hebzucht. En ik geloof een week daarvoor stond hij op fear. Oftewel, dit ding schiet echt alle kanten op. Dit is naar mijn mening nu niet realistisch. Want de beleggers die nog aan de slag moeten gaan op Wall Street, de futures zien er al niet goed uit. Maar vanmiddag om 3:30, het kan haast niet anders dan dat dit gaat dalen. Omdat de angst gewoon heftig is. Mensen zijn echt bezorgd daarover, beleggers, want hogere importheffingen betekent ook dat grondstoffen duurder worden. Grondstoffen die bedrijven nodig hebben om producten te kunnen maken. Dat betekent dat bedrijfswinsten naar beneden gaan, want je kunt dat gewoon niet één op één doorrekenen. Het betekent ook dat de import van auto's lastiger wordt. Het wordt duurder voor mensen om die dingen te kopen. En dat betekent opnieuw dat er waarschijnlijk een inflatiegevaar begint te komen. Dit kan nog wat effect hebben. Of het allemaal gebeurt, weet niemand. Je weet nooit wat Trump uiteindelijk gaat doen. Maar de aankondiging alleen al maakt markten onrustig en onzeker. En beleggers houden niet van onzekerheid. Dus dit gaat hoe dan ook naar beneden. Kan niet anders. Dan even de heatmap, de Coin360 heatmap. Ja, zo rood hebben we al een paar weken niet gezien. Hij is gewoon donker, bijna donkerrood. Maar Lumen is echt donkerrood met 16% eraf. Bitcoin sinds gisteren om deze tijd 6% eraf. Ether naar beneden, BNB naar beneden. Ripple heeft het even heel leuk gedaan. Ik zag al voorspellingen dat Ripple $40 zou gaan kosten. Spoiler alert, dat kan niet. Omdat er veel te weinig geld is om dat te kunnen betalen op de hele wereld. Een beetje hetzelfde verhaal als met Shiba Inu. Daar werd ook een keer voorspeld dat het ding makkelijk $1 zou kunnen halen. Kan ook niet. Er is gewoon nog te weinig dollar. Er zijn te weinig dollars om het te kunnen kopen. Maar goed, ik kreeg trouwens een vraag van iemand. Als reactie op de podcast volgens mij, kun je niet eens een keertje een analyse doen van Ripple? Het antwoord is nee, ik blijf weg van Ripple. En de reden is heel eenvoudig. De laatste keer dat ik het over Ripple heb gehad, ik heb het er nu trouwens weer over, heb ik zo'n ontzettende hoop flames over meegekregen van de Ripple Army. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. Dus Ripple laat ik gewoon lekker voor wat het is. Naar mijn mening volledig gecentraliseerd en niet interessant voor mij als belegging. En de prijsontwikkeling van Ripple, ik zie het gewoon als iets van, een mooi ding om in te beleggen als je erin geïnteresseerd bent, als je wat hebt met het fenomeen. Het is geen memecoin, maar een prijs van $40 is naar mijn mening volledige science fiction. Trouwens ook hartstikke rood. Mooie winst te kunnen pakken als je in Ripple zat, maar inmiddels 10% eraf. Een van de wat grotere dalers, net als Polkadot trouwens en Doge. Maar ook Doge heeft er al zoveel bij gekregen de afgelopen weken. Daar kan wel wat van af inmiddels. Een rode heatmap, dat betekent dus dalingen van prijs op de korte termijn. Nou, dit is eigenlijk, en dit is alleen maar de top 100. Ik denk als je alles bekijkt, even kijken hoor, show all. Kijken of we dat ook daadwerkelijk snel kunnen laten uitrekenen. Ja, ook alles groen. Ah, sorry, alles rood. De dingen die niet rood zijn, zijn over het algemeen stablecoins. 1, 2, 3. 3 stablecoins sowieso al. Ja, de rest mag echt gewoon geen naam hebben. Dit ziet er allemaal niet zo heel lekker uit. Je ziet dat ook terug natuurlijk als je naar de cryptocoin scanner gaat. Meldingen zijn er meer dan genoeg. Overigens, een aantal van de mensen die scanner gebruiken zeggen, sommige meldingen komen heel laat. Hoe kan dat? Doe er wat aan. Twee dingen. A, we zijn er mee bezig om dat op te lossen. Heel snel al, om te zorgen dat de meldingen in ieder geval op tijd verschijnen. Want het heeft alles te maken met enorme drukte en volatiliteit op de markt op het ogenblik. Met name op Bybit. Meldingen van Bybit komen vaak gewoon te laat bij ons binnen. We doen er van alles aan om dat probleem op te lossen. Dat is één. Maar het aantal meldingen is natuurlijk gigantisch op dit ogenblik. Dat zie je. Ik ga ze even stoppen, want het zijn er echt zoveel. Het kan even duren voordat hij is uitgespeeld. Want hij is al klaar. Oké. Dat stelt ons in staat om even te kijken naar de barometer. En we pakken dat even met de dollar als basismunt. Nog steeds op een groot handelsplatform, Binance. Ja, dit is duidelijk. De prijs, de gemiddelde prijs. Dit is eigenlijk wat de heatmap hier ook laat zien, maar dan op een andere manier. De gemiddelde prijs van alle altcoins die je met de dollar kunt kopen op Binance, maar op alle platformen zul je dit zien, is gedaald. Ten opzichte van gisteren gemiddeld met 8%. ten opzichte van 4 uur geleden gemiddeld met 3% en ten opzichte van een uur geleden gemiddeld met 1%, bijna 1%. Dat maakt het doen van long trades, waarbij je iets koopt met als doel om het met winst te verkopen, op dit ogenblik tot een risico. Dat de kans dat het goed gaat is super klein. Als je het al doet, houd alsjeblieft goed de markttrend in de gaten. Die moet bullish zijn en houd ook de charttrend enigszins in de gaten. Dit voorspelt gewoon niet veel goed. Dit zijn scenario's zoals we ze 2 weken geleden in het CryptoCoiners Café ook hadden. Toen zei ik ga nu even een trade doen tegen de storm in en we gaan eens even kijken wat dit wordt. En het werd natuurlijk een verliestrade. Dat zou je nu ook zien. Als je nu gaat traden, long trades doet, met een dergelijke barometercijfers, dan gaat niet goed. En laat je niet misleiden door de trend op dit ogenblik. Want als je naar de trend kijkt, vorige week was hij al bullish. Dan hadden we vorige week, even kijken hoor, even flink scrollen. Vorige week hadden we 47,5% bullish, geloof ik. En nu, dit duurt al wat even voordat dit is uitgerekend. Volgens mij zitten we daar nu alweer boven zelfs. Ja, 51,4% bullish. Dat verklaart ook nog steeds hoger rapportcijfer, die 6. 51,4%. Dat is echt heftig. En dit laat dus het volgende zien. De richting waarin de prijzen zich bewegen van de meeste altcoins is nog steeds opwaarts. De prijsdalingen die je nu ziet over de afgelopen dag, over de afgelopen 4 uur, over de afgelopen uur, zijn opnieuw bewegingen in zo'n opwaartse lijn. Pieken en dalen. Het gaat nooit in 1 beweging naar boven of naar beneden. Maar op dit ogenblik, omdat we zo'n volatiliteit zien en zulke enorme prijsdalingen als gevolg van die volatiliteit, is zo'n bullish marktsignaal heel interessant, maar niet toonaangevend. Dus kijk toch een beetje uit bij het doen van long trades en kijk ook uit bij het doen van short trades op het ogenblik. Houd ze extreem kort. Dat is wat ik zou doen op het ogenblik. Oké, tot zover. Ik had nog 1 laatste mededeling. Ik heb het al even gezegd. Wij gaan ook meedoen aan Black Friday bij CryptoCoiners. We doen dat eigenlijk al jarenlang vrij kort. Vroeger deden we maar 1 dag, maar we hebben nu zoveel producten dat we besloten hebben het over 2 dagen te doen. En we gaan iets bijzonders doen dit jaar. Wij gaan waarschijnlijk 2 dagen lang een livestream doen tijdens Black Friday, waarin we vragen kunnen beantwoorden die mensen hebben over de producten die we aanbieden. Ik weet niet of ik voor mijn beurt spreek, als dat is. Sorry Vivi. Je livestream komt waarschijnlijk met een paar wel interessante presentaties, maar over het algemeen is het gewoon een livestream waar je op kunt inhaken om vragen te stellen als je iets wilt weten over een bepaald product. Wil je die livestream kunnen volgen en wil je ook bepaalde producten exclusief kunnen krijgen, dan wil je even inschrijven voor onze Priority Pass. Dat doen we elk jaar. Gratis en vrijblijvend. Je krijgt op de dag zelf, op Black Friday en op zaterdag, krijg je een paar mailtjes omdat je die Priority Pass hebt en daarna gooien we die passen weg. Dus je wordt niet gespamd of iets dergelijks. Je doet dat via www.cryptocoiners.nl/Black Friday. En welke producten we in de aanbieding gaan doen, daar zeg ik niet al te veel over. Maar er zijn een paar producten bij, die wil je waarschijnlijk niet missen. Oké, tot zover. Dat was hem, de CryptoCoiners podcast van vandaag. Vraag hierover, reacties, niet te veel alsjeblieft als het over Ripple gaat. Post ze op ons YouTube kanaal of als je dit op Spotify luistert, eventjes onder de aflevering zelf. En als je het leuk vindt en meer content van CryptoCoiners wilt zien en hebben, like dan even deze video, abonneer je en druk op het belletje. Dan krijg je van YouTube informatie wanneer weer nieuwe content voor je klaarstaat. Ik spreek je binnenkort weer. Tot dan. Dag.